Gemeente, wij lezen de Heilige Schrift op twee plaatsen. Uit het boek der Psalmen, Psalm 25. En vervolgens uit Paulus' brief aan de gemeente van de Efeziërs, hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 14. Twee plaatsen dus, Psalm 25 allereerst en daarna Efeze 6 vanaf vers 10. De 25ste psalm. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijne naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig. Want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want ze vermenigvuldigen en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Efeze 6, het tiende vers en volgende. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Gemeente, wij luisteren deze weken samen naar het woord van de Heere dat tot ons komt uit Efeze 6. Al een en andermaal hoorden we over de geestelijke wapenrusting. Vanmorgen is de tekst voor de prediking wat u vindt in vers 14. Efeze 6 vers 14. Deze woorden, door de apostel aan de gemeente van Efeze geschreven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En we horen dit apostolische woord gemeente samen met het slot van Psalm 25, Psalm 25, de versen 21 en 22. Het slot van Psalm 25. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, heb je hem wel eens gezien? Een afbeelding ervan misschien? Of misschien wel een keer in het echt? Een Nederlandse soldaat die uitgezonden wordt naar Afghanistan. Heb je hem wel eens gezien in zijn volle wapenrusting? Die commando, uitgezonden voor die vredesmissie. Nou, zo vredig ziet hij er niet uit. Het is te zien dat hij de oorlog ingaat. En dat het erop aankomt dat hij de vijand zal moeten bestrijden en zal moeten weerstaan. Hij ziet er buitengewoon strijdvaardig uit. Alles wat ertoe dienen kan dat hij de confrontatie met de vijand aan kan, heeft hij bij zich. Ik zal niet alles noemen, maar wat ik noem, dat zegt al genoeg. Een veeldelig, zandkleurig uniform, met kogelvrij vest, waterafstotende laarzen, een helm met ingebouwde communicatieapparatuur, een C8 karabijn met 40 mm granaatwerper, geluid gedempt, een 9 mm pistool en voor beide schiettuigen enkele honderden patronen en enkele tientallen granaten, aangevuld met een vechtmes. En nog meer, allerlei hulpmiddelen, een horloge met kompas, barometer en hoogtemeter, een gsm-ontvanger en radio, een nachtkijker en om niet meer te noemen, ontsnappingsproviant en EHBO-materiaal. Nou gemeente, nu noem ik nog niet eens alles. En denk dan ook eens aan zijn gedegen opleiding en toerusting, zijn vorming. Alles wat hij heeft, is erop gericht dat de vijand niet hem, maar dat hij de vijand zal kunnen weerstaan. Als het erop aankomt. En het is erop aangekomen. Inmiddels zijn onze troepen teruggetrokken uit Afghanistan. Maar we weten het wel. 24 jonge mensen zijn er omgekomen. Waarvan een deel gesneuveld in de confrontatie met de vijand. Nou gemeente, vanmorgen gaan we de uitrusting van de soldaat uit Efeze 6 bekijken. Hij heeft een heel wat eenvoudiger wapenrusting. Maar voor de strijd van toen is hij effectief toegerust. Hij is in volle wapenrusting. De apostel Paulus gebruikt het beeld om er de geestelijke strijd van de christen mee aan te duiden. En zo lezen we ook onze tekst. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En we zien vooral naar de twee eerste uitrustingsstukken dus. Ze worden in vers 14 genoemd de gordel en het borstwapen. De gemeente, vanmorgen horen we daarover vier dingen. Allereerst de opdracht. Staat dan. Ten tweede de vergelijking. De gordel en het borstwapen. Ten derde de inzet, namelijk waarheid. En tenslotte de praktijk, gerechtigheid. Vier dingen dus, uit Efeze 6 vers 14, de opdracht, de vergelijking, de inzet en de praktijk. Gemeente, als een leger op oefening is, maar zeker ook in de praktijk van het vechten, dan worden er bevelen gegeven. Het hoort niet zozeer bij de cultuur van het leger, evenmin bij die van de politie en van de brandweer. Het behoort niet zozeer bij de cultuur om veel in overleg te treden. Als erop aankomt, dan is daar helemaal geen tijd voor. Alles komt aan op duidelijkheid en op gericht effectief optreden. Daarom moet er eenheid van bevelvoering zijn. De manschappen moeten weten waar ze aan toe zijn. Vandaar de korte, krachtige bevelen die er klinken uit de mond van de bevelvoerder. Nou gemeente, zo is het ook in Efeze 6. Daar klinken gedurig bevelen. Gebiedende wijs. Ga maar na. Vers 10. Word krachtig. Vers 11. Doet aan. Vers 13. Neemt aan. En onze tekst, vers 14. Staat dan. En gemeente, de kortheid van die bevelen geeft aan dat het echt menens is. Deze soldaat, zoals de apostel hem tekent in de brief aan de Efeziërs, die bevindt zich, gemeente, op het front. De confrontatie met de vijand is er ook. Niet voor niets heeft de apostel in de voorafgaande verzen iets van de ernst van de strijd en iets van de aard van de vijand getekend. Opdat de soldaat, de christensoldaat, die ervoor staat, zal weten met wie hij te maken heeft. Paulus zegt, weet het wel, Efeziërs. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar we hebben de strijd tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de geweldhebbers van de wereld. Tegen de duisternis van de eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Onderschat uw vijand niet, Efeziërs. Het is gemeente echt werkelijkheid. De vijand, hij rukt vast aan met opgestoken vaan. Zo zegt Luther het. Maar zo zegt ook David het. In de psalmen, wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukte om zich met mijn vlees te voelen. En op een andere plaats, in een andere psalm, een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omringt me aan alle zijden. Gemeente, ze weten ervan. Luther en David. En de Heidelberger. Namelijk dat mijn doodvijanden niet ophouden mij aan te vechten. En dat betekent, gemeente, dat het van alle tijden is. Dat er nooit een tijd geweest is. En dat er ook geen enkel christenleven is waarin de boze zich koest houdt. Er zal altijd strijd zijn. En daarom heeft het de Heilige Geest goed gedacht om ook dit woord uit Efeze 14 in de schriften op te nemen, geliefde gemeente, opdat ook wij het weten zouden, opdat de kinderen Gods het weten zouden, opdat Gods kerk op aarde zou weten welke vijand zich tegen haar verheft. En als Paulus het in de gemeente, in de synagoge van Antiochië zegt, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk. Geliefde gemeente, dan geldt dat niet alleen van Antiochië. Maar dan geldt dat nog steeds. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk. Wilt u ingaan? Wilt u dat koninkrijk bezitten? Bedenk dan dat de Heer Jezus het niet zonder reden zegt. Vrees niet. Want wanneer ik erop zie, dan is er zoveel reden om te vrezen. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het heeft mijn vader, het heeft uw vader behaagd. U lieden dat koninkrijk te geven. Maar weet wel, in geen andere weg dan door de verdrukking heen. En daarom staat dan. Want hier is het de plaats van de rust nog niet. staat dan. Is het u wel eens opgevallen dat eigenlijk door heel de schrift heen, in het Oude Testament, in de boeken van Mozes, waarin blijkt dat het volk van Israël het land alleen maar met strijd in kon gaan. In de psalmen, in de geschriften van de profeten, in de evangeliën en in de brieven van de apostel. Dat het overal en altijd strijd is. Tot op de laatste bladzijde van de Bijbel toe. O jawel, natuurlijk. O de bemoedigingen ze klinken. En iemand als de apostel Petrus mocht het vrijmoedig zeggen: werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar in dezelfde adem zegt hij: wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal mogen verslinden. Gemeente, het is daarom dat we lezen hier in onze tekst: staat dan. Nou gemeente, die opdracht die krijgt nog extra relief als we, en dat doe ik dan nu maar even met u, als we eens even bezien waar die wapenrusting uit bestaat en waar ze niet uit bestaat. Oh, het is een veelzijdige wapenrusting. De gordel om de kleding op te houden, het borstschild om borst en romp te beschermen, de helm, het schoeisel, het grote schild en niet te vergeten het zwaard. Oh jawel, de Romeinse soldaat was er uitstekend weerbaar mee. En de christensoldaat in zijn geestelijke wapenrusting. Oh jawel, hij heeft alles om menselijkerwijs de vijand van zich af te houden. Maar gemeente, één ding mis ik. Hebt u het nog niet opgemerkt? Benen, borst en romp worden beschermd. Hoofd en voeten ook. Maar één ding niet. Gemeente, de rug. De rug wordt niet beschermd. Er is geen enkel onderdeel dat de rug beschermt. En dat betekent, er is geen bescherming als je zou willen vluchten. Als je de vijand de rug toekeert, als je het opgeeft, als je de wapens uit handen legt, als je het schild niet hanteert, dan niet. Als je weg wil van hem, als je de strijd ontgaat, dan geldt de wapenrusting niet. En zo lezen we het ook in de schrift. Gemeente, denk eens aan Petrus. Toen hij daar zat bij dat kolenvuur. En als de verleiding op hem afkomt. En als hij eraan toegeeft. Als hij als het ware op de vlucht slaat voor de aanvallen van de boze. En de confrontatie niet aangaat. Gemeente, dan is er geen bescherming meer. Dan valt hij zomaar. Dan verloochent hij zelfs zijn meester. En David. Als hij de strijd ontvlucht heeft. En op het dak van zijn paleis zijn blik laat gaan over alles en nog wat. En hij in de verleiding komt. Gemeente, dan helpt zijn wapenrusting hem niet meer. En dan wordt hij zomaar overwonnen door de boze. De beste verdediging is de aanval. Dat geldt in de strategieën hier en nu. Maar het geldt ook in de geestelijke strijd. Staat dan. Vlucht niet. Want wie ophoudt in de strijd, ontvangt geen bescherming meer. Nou, dat is het eerste. Staat dan. En dan het tweede. De vergelijking. Die twee uitrustingstukken. De gordel en het borstwapen. Het was in die tijd gewoonlijk dat de mensen, zowel de mannen als de vrouwen, lange kleding droegen. Maar als je moet vechten, als je in de strijd moet functioneren, dan zijn die lange kleren natuurlijk erg lastig. En dan moeten ze omhoog getrokken worden. En vervolgens met de gordel of met de riem rond de heupen vastgebonden. Deed je dat niet, dan konden die kleren je belemmeren in je strijd en ze zouden je tot struikelen kunnen brengen. Nou gemeente, het gebruik van die gordel komen we in de Bijbel nogal eens tegen. Ook heel letterlijk. Als het volk Israël uit Egypte moet gaan. En wanneer ze als het ware wachten op het sein van de Heere. Om zich gereed te maken en met elkaar Egypte te verlaten. Als ze samen het paas gaan vieren. Dan moet de kleding opgeschort zijn. Dan moet de gordel die opgetrokken kleren samenhouden. Dat betekent, ze moeten bereid zijn. Ze moeten zich klaarhouden. Wel, dat is de eerste functie van die gordel. Paulus drukte de Efeziërs op het hart. Wees bereid om de strijd in te gaan. Wees bereidwillig om ook daadwerkelijk de vijand tegen te gaan. Staat dan de lenden omgord hebbende. Ik las gemeente bij James Ferguson. Dat is een Engelse verklaarder uit de eeuw van de reformatie. Hij zegt bij deze tekst. De zekerheid van de overwinning die de Heer Jezus op de duivel heeft behaald. Mag voor een christen geen kussen van vleeselijke gerustheid zijn. Om te denken, nou de duivel is al overwonnen. Daarom hoef ik hem niet te bestrijden. En daarom mag ik wel gaan de weg die ik wil. Nee. Niets, zegt Ferguson, niets maakt een christen meer zwak in de strijd met de boze dan een geest van schroom en twijfel. De lenden omgord. Ontvlucht de strijd niet, maar wees bereid de strijd aan te gaan en de vijand het hoofd te bieden. De gordel. En dan? Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Dat is het harnas aan de voorzijde van het lichaam. Ter bescherming van de borst en de romp. En dat harnas werd gedragen van de nek tot aan de buik. In het Grieks wordt het de thorax genoemd. Nou gemeente, die term die kennen we wel. De afdeling van het ziekenhuis in Rotterdam bijvoorbeeld, die de naam draagt thorax, die richt zich op de hart- en longaandoeningen. Dat harnas, dat biedt dus bescherming aan de edele organen van het lichaam. O jawel, het is natuurlijk pijnlijk om een beenblessure op te lopen. Maar het is nog heel wat anders om gewond te raken aan je hart of aan je longen of aan je nieren of aan je ingewanden. Dat zijn de meest kwetsbare delen van het lichaam. Dan kan je leven ermee gemoeid zijn. En daarbij moeten we het volgende bedenken. In de taal van de Bijbel zijn de inwendige organen de dragers van de meest vitale functies. Niet alleen van het lichaam, maar ook van de ziel. Het hart bijvoorbeeld. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven, zegt de Heer Jezus. En de nieren, dat is in het Bijbels taalgebruik het orgaan van de zielsverwachting. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En de ingewanden, daarin huizen de emoties. We lezen over de ingewanden die rommelen van barmhartigheid. Wel, dat binnenste van de mens, dat moet worden beschermd. Want juist daarop heeft de boze het voorzien. Roept de duivel het ons niet toe? Roept het ook de jongens en meisjes niet toe? Geef aan mij je hart en je gevoelsleven. Wil hij juist niet binnen je gevoelsleven binnenkomen? Hij wil niets liever dan je gevoelsleven bevuilen en verontreinigen. En gemeente, laten we eerlijk zijn, vooral tegenwoordig heeft hij daar heel wat middelen voor handen. En daarom is dat borstwapen der gerechtigheid zo nodig. Deze twee beelden dus. De gordel, die de bereidwilligheid aangeeft. De bereidwilligheid om de strijd aan te gaan. En het harnas voor borst en romp. Om ons binnenste te beschermen. Zo staat deze christen soldaat in de strijd. En Paulus roept hem toe. Staat dan. Maar gemeente, nu lezen we nog verder. Want Paulus volstaat niet met de beelden, maar hij zegt, staat dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Allereerst de waarheid. De gordel van de waarheid. Terzijde even opgemerkt, de volgorde waarin Paulus de verschillende uitrustingstukken noemt, die zijn ook niet willekeurig, dunkt me. De orde waarin de dingen worden aangetrokken. De orde van belangrijkheid. Als kind moet je het ook al leren. Er zit in het aankleden een bepaalde orde, jongens en meisjes. Je moet niet beginnen met je schoenen en dan pas je sokken. En er zijn nog andere dwaze voorbeelden. Nee, alles in goede orde. Zo ook de apostel. Eerst die gordel. En dat is de gordel van de waarheid. Maar wat bedoelt de apostel dan? De waarheid? Zou hij daarmee bedoelen het woord van God? Er staat immers in de Bijbel, uw woord is de waarheid. Nou gemeente, dat denk ik niet, dat denk ik niet. Want dat woord van God, dat komt nog later aan de orde, het slot van vers 17. En dat is gezinnenbeeld door het zwaard. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. De gordel der waarheid. Maar wat bedoelt de apostel daarmee? Als het dan niet het woord van God is. Gemeente, een regel die de reformatie ons heeft geleerd in de uitleg van de Heilige Schrift is, zoek de uitleg in de Bijbel zelf. Probeer schrift met schrift te vergelijken. Laat de schrift zichzelf uitleggen. Nou, dat kan hier heel duidelijk. Want in het Oude Testament wordt die gordel der waarheid ook genoemd. In Jesaja 11. En dan als het gaat over de Heere Jezus. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En wat bedoelt de profeet dan? Nee, niet het woord van God. Matthew Henry, de schriftverklaarder van een eerdere eeuw. Hij heeft het gezien. Dit. God eist waarheid, zegt Matthew Henry, dat is waarheid in het binnenste. Waarheid, dat is hier oprechtheid. Zoals de gordel al de delen van je kleding bijeenhoudt, zo zal de ware godsdienst bijeengehouden worden door oprechtheid. Door waarheid in het binnenste. Niet waarheid aan de buitenkant, nee, waarheid in het binnenste. Oprechtheid. En Paulus bedoelt dan ook, gemeente van Efese, kinderen van God, staat dan, weersta de boze. Hoe? Wel, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, uw lenden omgord hebbende met oprechtheid. Oprechtheid. Onvervalste echtheid. Zuivere, eerlijke oprechtheid. Gemeente, dat mag de Heere van zijn kinderen eisen. U zegt, maar betekent dat dan heiligheid? Volkomenheid? Volmaaktheid? Is dat dan het kenmerk van die christensoldaat die daar staat in zijn geestelijke wapenrusting, waarmee hij de vijand tegemoet moet gaan? Nou gemeente, dat bedoelt de Heere inderdaad. Heiligheid, volkomenheid, zegt de Heer het niet? Wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. En heeft de Heere Jezus het dan niet gezegd? Weest gij lieden dan volmaakt, gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is? Gemeente, met minder neemt de Heere geen genoegen. En daar mogen we geen splinter en geen snipper van afhalen. De Heere eist volmaaktheid, volkomenheid. Is de Heere dat dan niet waard? Dat hij in waarheid wordt gediend? En luidt dan niet zijn gebod. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Ook al zijn wij gevallen mensen. Gemeente, de eis van de Heere is niet vervallen. En dan moeten Gods kinderen klagen. Ik ben vleeselijk. En ik ben onder de zonde verkocht, Heere. En het is in mij een en al onvolkomenheid. Gemeente, de Heere mag van zijn kinderen oprechtheid eisen. Waarheid in het binnenste. Mag hij het juist niet van hem verwachten? Mag hij het niet verwachten? Vanwege het genadewerk dat hij in hen verheerlijkt heeft? Mocht de Heer het niet tot Abraham zeggen? Abraham? Toen hij Abraham in het beloofde land had gebracht. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En mocht de Heer het niet aan Petrus vragen in een eerlijk onderzoek naar de oprechtheid van zijn hart? Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Een gemeente, mag de Heer het niet aan u vragen? Mag de Heer het niet aan zijn kinderen vragen, ook nu nog? Hoe is dat in uw leven? Is er oprechte liefde? Is er bewogen toewijding aan mij en aan mijn dienst? Vertel het me eens. Waar is uw schat? En daarmee, waar is uw hart? Wat is de gerichtheid van uw leven? Wat is het doel? Wat is de intentie van uw ziel? Wat is uw gebed? Gemeente, mag de Heer het niet verwachten van zijn kinderen ook nu nog? Dat ze het met Asaf beleiden. Heere, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde? Of met David. De Heere is mijn licht en mijn heil. De Heere is mijn levenskracht. Of met Thomas. Die zojuist weliswaar nog allerlei twijfels had. Maar die het nu volmondig erkent en beleidt. Mijn Heere en mijn God. Misschien zegt u wel, ja maar hoe zal ik dat kunnen wagen, als ik naar de Bijbelheiligen zie? Die Bijbelheiligen voor wie ik veel respect heb, en van wie ik verlang dat mijn leven vergelijkbaar zou zijn met hen. Als ik zie dat ook zij gevallen zijn, en dat ze aan menigerlei verzoekingen bloot stonden, en welke verzoekingen ze ook vielen. Maar ook ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Jawel, gemeente, maar dan zou ik het willen omkeren. Want dan hoor ik ondanks de zonden van al die Bijbelheiligen. En ondanks alles wat er in hun leven niet echt en niet terecht was. Dan hoor ik desondanks toch een oprechte belijdenis uit hun mond. Zo oprecht. En zo voorbeeldig dat de Heer het aan ons wilde overleveren. Als ik dan naar het leven van Abraham keek. Abraham die door het land der belofte ging. Abraham die overal waar hij kwam een altaar oprichtte. En de naam des Heeren aanriep. En David die het toch mocht belijden. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En Simon Petrus. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Nee, in eigen ogen waren ze niet oprecht. Maar daarin waren ze oprecht. Dat ze nu van harte de zaak en de naam van de Heere toegeworpen waren. Zijn dienst was hun alles. Zijn naam was boven alles. En zijn eer was het hoogste in hun leven. Nou gemeente, en dat is nou de oprechtheid. Waarvan de apostel Paulus zegt in onze tekst. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Kunt u die oprechtheid niet uit uw eigen hart putten? Komt u zoveel onoprechtheid en zoveel halfheid tegen? Wel gemeente, dan mag ik u vanmorgen zeggen. dat die oprechtheid nou een gave van Christus is? Heeft Hij zijn Heilige Geest niet gezonden? En is het die Geest niet waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, Hij zal het uit het mijne nemen en Hij zal het u verkondigen, als het u daar nou ontbreekt? En als u in de strijd tegen de boze moet constateren dat het u aan uw gordel ontbreekt. De gordel van de waarheid. De gordel van de oprechtheid. En dat het naar uw eigen bevinding zo dikwijls onwaarheid en onoprecht is. Wel gemeente, dan mag ik u wijzen op Hem. Die zijn wapenkamer vol heeft. Die een magazijn van gordels heeft. De gordel van waarheid en oprechtheid. En dat zijn Geest bereidwillig is om op uw gebed en op uw nood aan u die gordel der waarheid te verstrekken. Zodat het uw belijdenis is. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Gemeente, het is niet voor niks dat we vanmorgen op Psalm 25 gelezen en gezongen hebben. Het was ook de nood van de dichter. De nood van David in Psalm 25. Want aan het slot van die psalm is het zijn gebed. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere. En hoor dan eens. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Want ik verwacht u, o Heere. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Als dan de vijand aankomt. En ik moet erkennen dat het me aan die gordel ontbreekt. Dat ik zoveel onoprechtheid heb. O, dan mag ik het verwachten van Hem. En dan wil Hij het me geven. De waarheid in het binnenste. En dan wil Hij het ook bevestigen. Dat het zijn werk is. En waar Hij, die de waarheid is, zijn genade aan mij geeft. Daar wil Hij het me ook schenken. Deze oprechtheid. En dan zal het toch waar zijn. Uw lenden omgord hebbende met de waarheid. En dan geven we tenslotte nog aandacht aan. Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Dat tenslotte. En dan komen we in de praktijk. Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Ook hierover kan gevraagd worden, maar wat betekent het, dat borstwapen der gerechtigheid? Die gerechtigheid, wat stelt dat voor? Is dat de gerechtigheid die door het geloof mijn deel wordt? De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? Waardoor zijn gerechtigheid aan mij wordt toegerekend? Waardoor Hij mijn zonden op zich hebben wil? Die gerechtigheid? Waarvan de apostel Paulus getuigt in zijn belijdenis. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Het geheim van de toegerekende gerechtigheid. Gemeente, laten we met elkaar erkennen dat dat een groot en een onmisbaar goed is. En dat een mens voor de rechterstoel van de Heilige God alleen maar staan kan blijven wanneer hij bekleed is met die gerechtigheid van Christus. En toch denk ik dat het hier niet direct bedoeld wordt. Calvijn en anderen wijzen op iets anders en ik denk terecht. Calvijn schrijft, Paulus spreekt hier van de heiligheid van het leven. Zo wil hij dan dat we niet alleen met oprechtheid van binnen, maar niet minder met een godzalig en een heilig leven van buiten versierd zijn. Dat behoort met name tot de wapenrusting van een christen. Een heilig leven. Een leven waarin het zichtbaar wordt dat ik bij God hoor. Dat ik door Gods genade de enige troost in leven en in sterven ontvangen heb. Dat niet alleen zijn vergevende genade mijn deel is, maar ook zijn verlossende, zijn vernieuwende genade. Die genade van de Heere die doortrekt in mijn bestaan en die ook aan de buitenzijde zichtbaar wordt in de vruchten van een heilig leven. Gemeente, je kunt niet zomaar en vrijblijvend christen zijn. Zegt de Heere Jezus het niet? Gij zijt het licht der wereld. Gij zijt een stad op een berg. Een licht op de kandelaar. Nou gemeente, weet u, dat is nou precies het hele verband waarin de apostel spreekt over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 en met name dit gedeelte, dat is niet zomaar een eiland. Nee, dat staat in het brede verband waarin de apostel aan de Efeziërs schrijft belangrijke dingen. Ik heb het u al eerder gezegd. In de hoofdstukken 1 en 3 legt de apostel nadruk op datgene wat de Efeziërs door Gods genade ontvangen hebben. En zo begint de apostel ook. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in Christus Jezus. En dan zegt de apostel dat ze verkoren zijn door God de Vader. En dat ze verlost zijn door God de Zoon. En dat ze de zegen van de Heilige Geest ontvangen hebben. Dat ze de belofte ontvangen hebben. Dat ze verzegeld zijn met de belofte van de Heilige Geest. Voorrechten. En in het tweede hoofdstuk benadrukt de apostel dat nog een keer. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Maar in het tweede deel van de brief aan de Efeziërs wijst de apostel op de consequenties daarvan. Begin van hoofdstuk 4. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Het begin van hoofdstuk 5. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En in dit hele gedeelte wijst de apostel erop dat een christen ervan weet dat hij zijn oude mens heeft afgelegd en dat hij zijn nieuwe mens moet aandoen. Dat het leven van een christen een leven is van het afsterven aan de zonde, ook heel daadwerkelijk in de strijd tegen de zonde en in het haten van de zonde en in de liefde tot Gods gebod. En gemeente, daar wordt de apostel nog heel concreet ook. Dan lezen we midden in hoofdstuk 5 iets over hoe man en vrouw in het huwelijk met elkaar moeten omgaan. Heel concreet. En het begin van hoofdstuk 6. Wat de houding van de kinderen ten opzichte van de ouders moet zijn. En van de vaders en moeders ten opzichte van de kinderen. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed ze op in de lering en de vermaning des Heren. In het huwelijk dus, in het gezin, maar ook op de werkvloer. Hoofdstuk 6 vanaf vers 5, een woord aan de dienstknechten. En vanaf vers 9 aan de Heren. Heel concreet, christen zijn. Gemeente, het heeft alles te maken met de praktijk. Met de praktijk der godzaligheid. Wel, en dat bedoelt de apostel hier. Staat dan. Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Een heilig leven. Het behoort tot de geestelijke wapenrusting. Daarin wordt de Heere gediend. En daardoor wordt de vijand geweerd. Gemeente, een slordig leven, waarin van alles en nog wat wordt toegelaten in mijn leven, is niet tot Gods eer. En wanneer je dat borstwapen niet hebt, en je van alles toelaat tot je hart, en tot je binnenste, en tot je gevoelsleven, wanneer je allerlei indrukken vanaf het beeldscherm of vanaf de beeldbuis binnenlaat in je leven. Wanneer je denkt dat je dat borstwapen der gerechtigheid niet nodig hebt. Gemeente, dan laat je de boze toe. Het is een invalspoort voor de boze. Zonder dat borstwapen kan die zijn pijlen zomaar binnen in je hart steken. En ze kunnen je longen en je nieren bereiken. Het is dodelijk. Lieve gemeente, wil je dat bedenken? Staat dan. Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En hoe ga je met elkaar om? In je huwelijk? Als man? En als vrouw? Ik kom daar in dit verband nog wel een keer op terug. Want er is nog een keer een heel duidelijke aanleiding om op deze dingen verder te gaan. Maar ook vanmorgen. En hoe ga je met elkaar om in het gezin? Ouders en kinderen. En wat gebeurt er allemaal op je werk? En wat vindt er plaats op school? De vraag van morgen, gemeente, is: ben ik een ware christen? Ben ik zo'n christen die door de genade van God en door het werk van de Heere Jezus Christus staat dan met de wapenrusting die bij God te ontvangen is? Wat is de praktijk? Draagt u die gordel? Oefent u zich in het gebruik van het borstwapen der gerechtigheid in een heilig leven? Is het je verlangen om beschermd te zijn tegen alle invloeden van de boze? En blijkt dat ook heel daadwerkelijk in je leven? In je huis? Waar dan ook? En in je leven? Wat de Korintiërs, wat de Efeziërs betreft, gemeente. Paulus zegt: denk er eens aan. Gij waart duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Geldt dat u? Geldt het mij? Is de tekening van de christensoldaat uit Efeze 6 de mijne? Lieve gemeente, wat is mijn belijdenis en wat is mijn praktijk? Amen.